Shabbat shalom, goedemorgen. Schoon maar wat er binnen, Gerard. Een palmboom is ook een riet, of is een grassoort. Ja. Ik moest eraan denken omdat je die poster weer teruggegeven. Het water staat achter mij.
Lekker.
Het stijgt me nog niet tot de lippen. Dat gaat goed. Zo, indrukwekkende lezingen. Ik heb. Ik zak in. Ik heb vooraf een mededeling. Ik heb daar wat liggen. En een van de dingen. En Silly die weet ervan. Daar is Silly. Volgend jaar in maart ga ik weer een reis organiseren in Israël. Als je belangstelling hebt. Het is in de periode. 1 tot 16 maart. Ik weet nog niet precies welke data het worden. Maar als je ervaringen wil horen, dan moet je bij Silly zijn. Maar ze moeten foto's nog inplakken, heb ik net gehoord. Dus het wordt niet wat. Maar ze zegt, ik heb alles nog op een rijtje staan. Dus dat is goed. Dus bij deze. Ja, ik was in de voorbereiding bezig. En we lezen heel veel. We hebben veel gelezen. Deuteronomium. Vorige week ging het eigenlijk in dezelfde periode zitten ze nog. Ze staan nog in de woestijn op weg naar het beloofde land. Het volk. En daar speelt die Torah een belangrijke rol in. En dat hebben we net ook benadrukt. En de parasha, dat gaat over dit zijn de woorden. Dit zijn de woorden. En het viel mij op dat als je Deuteronomium, als je Devarim gaat lezen, dan het is nog een aardig groot boek. En ik moest denken aan eigenlijk de introductie van Moshe tegen de eeuwige, dat hij zegt van in Exodus 4 vers 10... dan zegt hij. Toen zei de Heere, Moshe tot de Heere, och Heere, ik ben geen man van het woord, nog sinds gisteren, nog sinds eergisteren, nog sinds gij tot uw knechten gesproken hebt, want ik ben zwaar van mond en zwaar van tong. En dan zegt de Heer, wie heeft je die tong en wie heeft je die mond gegeven? Dus Moshe die zegt eigenlijk, ik ben geen man van het woord. Nou, dan is hij hier in de woestijn en dan begint hij me toch een toespraak te houden. Dan denk ik, hij heeft toch wel wat geleerd onderweg. En het is niet zomaar wat, dit zijn de woorden. Nou, er is veel over gediscussieerd. Heeft Mozes Moshe dat nou helemaal zelf geschreven? En er zijn dan bijbelcritici en die zeggen, nee, het is een gedeelte wat hij geschreven heeft. En er is ook nog een van latere orde, ballingschapstijd. Want hij spreekt ook over zijn eigen dood. Wie heeft het dan allemaal ingegeven? Rabban. Die zegt, nee, Moshe heeft het helemaal zelf geschreven. Dat hoort bij hem. Tot aan de ogen van Israël. Dat is het eind van het boek. Heeft hij dat allemaal geschreven. Een andere middeleeuwse rabbijn die zegt, het gaat over het uitleggen. Het gaat over drie dingen eigenlijk. Het gaat over historie, het gaat over waarschuwingen en het gaat om bemoedigingen. De Torah die gegeven is aan het volk. En dat zijn de woorden. En Moshe die gaat het allemaal uitleggen. Die gaat dan geschiedenisles geven. Hebben jullie vroeger allemaal geschiedenis gehad? Ja, denk het wel. Wie vond het leuk, geschiedenis? Ja, en de rest die niet. Dat begrijp ik dus daaruit. Het hing er altijd vanaf wat voor leraar of lerares je had, hè? Met geschiedenis. Er waren altijd, ik heb een paar keer een leraar gehad en die begon altijd te vertellen, verhalen te vertellen. Dan was het wel leuk, maar als het droge dingen waren, dan zakte het allemaal weg. Nou, de jaartallen ken ik allemaal nog, ik weet alleen niet wat er gebeurd is. Dus dat valt weer mee. Ja, alleen 1600 slag bij Nieuwpoort, dat wist ik dan nog. En 754 na Christus. Wat was dat ook weer? Wat? 1600, slag bij Nieuwpoort. En 754 na Christus. Bijna. Het was Bonifatius. Ja, zeiden we vroeger altijd door een bokking vermoord. Maar, ja. Maar het was bij Dokkum, geloof ik. Maar wat veel, trouwens veel belangrijker is, wat was 754 van Christus veel belangrijker is, dat Karel Martel de Mooren uit Noord-Afrika teruggedrongen heeft. Anders hadden we misschien wel een islamitische staat gehad hier al. Dus dat is misschien veel belangrijker dan die moord van Bonifatius. Karel Martel, onthoud het maar eens. Naderhand ben ik me veel meer voor geschiedenis. En dat komt ook door het bijbellezen, dat je je veel meer voor geschiedenis gaat interesseren. En Moshe begint hier geschiedenisles te geven. Hij zegt, wat hebben jullie allemaal meegemaakt? Wat hebben jullie allemaal gevoeld? Wat hebben we in de loop der tijd, 40 jaar na uittrekken? 40 jaar. Het is een hele tijd. En dan begint hij zijn gedeelte. En hij praat dan over dat die Torah belangrijk is. De rabbijnen zeggen ook, de Torah is geschreven met 22 letters. Dat is het hele alefbet. En dat zijn de letters die uiteindelijk de Torah vormen. 22 letters. En het wachten is, dat zegt de Joodse mystiek, het wachten is op de 23e letter. Die alles gaat kenbaar maken. Dat is mystiek. En toen kwam ik erachter dat de mens in principe 22 chromosomen heeft. En dat, dan ben je nog maar mens, dan ben je nog niks. Het is trouwens een onzinnige discussie aan de gang over wat je of dames en heren mogen zeggen vandaag de dag. Ja, waar maakt de mens zich druk over? Maar dan ben je nog maar mens, dat wil ik maar zeggen, met 22 chromosomen. En het wachten is op de 23e chromosoom die bepaalt of je een man of een vrouw bent. Dat is wel interessant. Torah, 22 letters, zegt de Joodse mystiek. En er moet een 23e komen om de waarheid naar boven te krijgen. Waar gaat het nou precies om? En zolang we de 23e letter, en dan zeggen ze ook de 23e letter is de Messias, die maakt het allemaal duidelijk. Nou, tot die tijd moeten we worstelen met die Torah. Wat kunnen we wel begrijpen, wat kunnen we niet begrijpen? Hoe denk jij erover, hoe denk ik erover? Maar het wordt een keer duidelijk. Ik was halverwege mei en ik zou met mijn vrouw naar Nieuw-Zeeland gaan. Want mijn dochter die woont daar. 4 jaar. En dat was een hele trip. Zouden we gaan. En een week voor die tijd wordt mijn moeder ziek. 94 jaar. En die krijgt longontsteking en die komt te overlijden. Dus we moesten onze reis. Ik had net met Silly er even over. Die heeft het een beetje gevolgd. Toen moesten we onze reis een week uitstellen. Dus we hebben haar maandag begraven. En dinsdag zaten we in het vliegtuig. Dus het is een beetje een bizarre tijd. Maar waar het mij over gaat is. De begrafenisouders stonden daar. En een paar van mijn neefjes die mochten helpen. En die doet die klep open, die achterklep ging open van de begrafenisauto. En er komt zo'n plankje, dat gaat omhoog, waar de kist dus achter blijft steken, zeg maar. Dat het niet eruit schiet. En daar stonden de woorden op Quo Vadis. En toen dacht ik, want ik zou daar spreken op het begrafenis van mijn moeder. En toen dacht ik, ja, dat is de aanzet dus. Toen moest ik denken aan dat Hagar vlucht bij Sara vandaan als ze zwanger is. En is in de woestijn. En dan komt de engel des Heren, die komt haar tegemoet. En die zegt, stelt twee vragen. Waar kom je vandaan en waar ga je naartoe? Nou, dat zijn de oervragen van het leven. Waar kom je vandaan en waar ga je naartoe? Dus toen ik Quo Vadis zag staan, toen dacht ik, nou, laat ik het daar maar over hebben. En daar heb ik het ook over gehad. Waar kom je vandaan? Wat is je reis? En eigenlijk is Mozes, Moshe hier ook mee bezig. Hij zegt, waar komen we nou vandaan? Hij gaat die reis maken met het volk. Eigenlijk in woorden. Waar kom je nou vandaan? En nou staan we voor de grenzen van het beloofde land. En waar ga je naartoe? En wat ga je daar nou oppakken? Nou, dat is het verhaal van de mens. In Adam zijn we begonnen. Er is een val geweest. En eigenlijk is daar het gesprek met de eeuwige verstomd. Is losgelaten. De eeuwige die riep, Adam, waar ben je? En de mens had zich verscholen. Dat is een hele periode geweest dat er geen dialoog meer was tussen de eeuwig en de mens. En dan komt Abraham. En in Abraham dan komt het gesprek weer op gang. Abraham, die wordt aangesproken door de eeuwige. En hij reageert er ook nog op. Sterker nog, in een bepaalde situatie zelfs gaat hij onderhandelen met de eeuwige. Ja. Als er nou 50 rechtvaardigen zijn in Sodom en Gomorra, als er nou 40 zijn. En als ik dat gedeelte lees, dan denk ik altijd, ik zit op een markt in het Midden-Oosten. Ja, wat kost dat? Ja, en dan uiteindelijk zegt die man, of meestal een man, en die zegt dan uiteindelijk dat hij failliet gaat. Ja, jullie kennen dat misschien wel. Maar dan ga je ook onderhandelen. En zo is Abraham ook bezig met die onderhandeling. En de rabbijnen zeggen ook dat het de persoon Abraham typeert. In de zin van, hij durft die dialoog met de eeuwige weer aan. Dus het gesprek speelt zich af. 13 keer wordt er over gesproken. Met elkaar. En dan gaan ze onderweg. In de tijd van Moshe, de uittocht van Egypte. Ze zijn onderweg. En dan wordt het nog intiemer. Dan gaat de eeuwige afdalen. En die gaat onder het volk wonen. In de Mishkan. Hij komt naderbij. En ik altijd, vroeger vond ik dat altijd een beetje vervelende schriftlezingen. Want dan ging het erover dat het ene volk hier en de ene stam daar. En dan en in het midden, zoals wij dat dan onder de tabernakel stond. En dan eromheen. En dan denk ik, ja, leuk allemaal, maar wat moet ik er allemaal mee? Het is net als je met Lego steentjes bezig bent en iets aan het maken bent. Maar God ging onder de mens wonen. Hij ging daar verblijven. En Moshe, die is dan de woordvoerder. Die is de persoon die steeds spreekt met de eeuwige. Om het gesprek met het volk aan te gaan. Intermediair. En die Torah, die wordt gegeven aan Moshe. Hij moet het opschrijven. Al die verhalen die daar vooraf hebben plaatsgevonden. Die waren van vader op zoon en van moeder op dochter doorgegeven. En op een gegeven moment zegt de eeuwige, nou moet je het op gaan schrijven. Je moet het neer gaan zetten. En ik ga je nog meer, we hebben het net 10 woorden hebben uitgesproken. Gezegd, ja, er zit ook nog wat richtlijnen aan. En dat heeft zich eigenlijk bevestigd in het moment dat de eeuwige zegt. En dan zijn ze net 50 dagen onderweg, of eigenlijk 47 dagen onderweg vanuit Egypte. Zijn ze in de woestijn en dan staan ze bij de berg. En dat vind ik altijd zo mooi in de Bijbel staat dan. Het is niet een berg, maar de berg. Het is dus een specifieke plek. En dan zegt de eeuwige tot Moshe, je moet tegen het volk zeggen, je moet je 3 dagen apart houden, reinigen. En 47, dat heb ik vroeger nog wel onthouden, 47 plus 3 is 50. En dan is het Shavuot. En dan komt die hele manifestatie, Exodus 19. En dan spreekt de Heer tot het volk, ik ga jullie uit, alle volkeren heb ik jullie uitgekozen. En met jullie ga ik een weg. En jullie krijgen die Torah. Die geschreven zijn met die 22 letters. En dat gaat naar jullie toe. En onderhoud dat. Wees daarmee bezig. 22 letters vormen de Torah. En zo is er ook een psalm met 22 coupletten. Welke was dat? En toen werd er stil en drachtig. Dat was vroeger als kind mijn minst interessante Bijbelgedeelte. Psalm 119. Psalm 117 was mijn favoriet, een beetje. Nou, korter kon niet, dus dan kon ik weer voetballen buiten, dus dan was het belangrijk. Ja, ik heb nou een wrakke knie, dus dat, George, voetballen wil niet meer. Maar Psalm 119, 22 coupletten, en elk couplet begint met 1 letter, elke regel. Het begint met de alef en het eindigt met de taf. 22 coupletten. Hoeveel psalmboeken zijn er? 5. En zegt de traditie, dat kan je gewoon in je Bijbel lezen. Zelfs in de NBG staat het bij eerste boek. En dat begint van 1 tot 42 of 41. En dan begint bij 42 het tweede boek. 5 boeken. En zeggen de rabbijnen, elk boek hoort bij een gedeelte van de Torah. En waar gaat het over? Maar ik wil niet te veel uitweiden. De eerste 41 psalmen gaat heel veel over de mens. De wording van de mens. Hoe sta je er nou? En zo gaat het verder. 5 boeken in de psalmen. 5 boeken in de Torah. En God is bezig om dingen te herstellen. En er zijn eigenlijk, we hebben 3 lezingen gedaan. Ik had in mijn parasha had ik een andere een gedeelte uit Johannes erbij gekregen. Dus daar ga ik verder mee. Maakt niet uit. Maar het gaat steeds over, je staat ergens voor en je gaat een nieuwe fase in. Want dat is het met het volk hier ook. Ze staan voor het beloofde land, het land Canaan. En ze krijgen daar die laatste woorden, die hele reeks over zich heen, van jullie gaan straks het land in. En hoe ga je daarmee om? Dat is hetzelfde met die lezing uit Jesaja. Jesaja, een profeet, wordt geroepen. En ik ga er straks wel wat verder op in. Maar ze staan daar voor die ballingschapstijd. Er gaat wat gebeuren met het volk. En eigenlijk is het met Yeshua precies hetzelfde. Hij spreekt over heel veel zaken. En waarom? Want het sterven van hem is nabij. En dan komt er ook weer een nieuwe fase. Je staat voor iets. Voor een kruispunt zou je kunnen zeggen. En dan staan ze daar voor de grenzen van Moab. En zo begint het dan die toespraak van Moshe. Moab getalswaarde 49 voor de liefhebber. En wie brengt het volk in het land Canaan? Dat is Joshua. De zoon van Nun. 50. 1 lettertje of 1 cijfertje verschil. En ze staan er in de buurt van Kadesh Barnea. Wie is wel eens bij Petra geweest? Petra? 1, 2. Dat is Kadesh Barnea. Een aparte plek. Waarvan later ook in Jesaja wordt gezegd. Dat is de plek waar het volk naartoe zal vluchten. Een beschermingsplek. En dat is het ook. Het is een stad ingesloten, zou je kunnen zeggen. Een beschermplaats. Heel interessant. Is gesticht door de Nabateërs. Handelsvolk. Komen uit Ismaël vandaan. Ook weer interessant. Abraham komt daar weer samen. En Petra, of Kadesh Barnea betekent de heilige woestijn. Het is een aparte plek. En daar staan ze dan als volk. Ze staan daar. En ze zien het land, zou je kunnen zeggen, waar ze naartoe zullen gaan. En hoe ga je daar nou naar binnen? En dan zegt Moshe, die zegt, nou, ik ga je allemaal eens vertellen. 32 hoofdstukken zo'n beetje. Gaat hij vertellen. Hoe ga je het land in? En laten we het eerste gedeelte nog even lezen. Dit zijn de woorden, ik lees uit de MBG-vertaling, die Mozes tot heel Israël gesproken heeft aan de overzijde van de Jordaan, in de woestijn, in de vlakte, tegenover Suf. Tussen Paran, Tovel, Laban, Gazoret en Dishahab. 11 dagreizen is het van de Horeb, in de richting van het gebergte van Seir tot Kadesh Barnea. In de 40ste jaar nu, in de 11e maand, op de 1e van de maand, heeft Mozes tot de Israëlieten gesproken overeenkomstig alles wat hem de Heere ten aanzien van hen geboden had. Nadat hij Sihon, de koning van de Amorieten, die bij Geshbon woonde, en Og, de koning van Bazan, die in Astaroth woonde, bij Edri, verslagen had. Aan de overzijde van de Jordaan, in het land van Moab, begon Mozes deze wet, deze Torah, en dan staat er in de MBG, te ontvouwen. Letterlijk staat er eigenlijk iets, hij gaat hem uitleggen. Hij gaat hem naar ze toe brengen. En hij zeide, de Heer onze God heeft tot ons bij Horeb gesproken. En je bent lang genoeg bij deze berg gebleven. Begeef u op weg en breek op. Nou, daar wil ik stoppen. Je bent er nou lang genoeg gebleven. En nou wordt het tijd om erin te gaan. Nou, dat zijn woorden. Het is ook een daad. Ik moest er ook over nadenken. Ik zag net... was jouw, dochter die bij je zat? Die had een Feyenoord shirt aan, hè?
Ja.
Ja, is mijn favoriet trouwens, ook Feyenoord. Dus ze mag terugkomen. Maar ja, het clublied van Feyenoord is geen woorden maar daden. Maar het is eigenlijk wat Mozes hier zegt. Nee, het gaat om woorden en daden. Het hoort bij elkaar. En soms kan je ook als mens zijnde te veel hangen blijven in de woorden. Of je slaat helemaal door en je gaat alleen maar naar de daden toe. Nou, die dingen kunnen niet loszien van elkaar. Ik heb heel lang in de hulpverlening gewerkt. In de christelijke hulpverlening. En dan ging het er mij altijd om... hoe kan je het woord en de daad... en dat is ook heel bijbels, denk ik. Dat heeft met elkaar te maken. Hoe kan je die aan elkaar gekoppeld houden? Want als je alleen met woorden blijft... ja, dan kan je een soort zweverig type gaan worden. Dan zeggen de mensen, ja, hij praat wel veel, hij zegt veel woorden, maar hij doet niet zoveel. Nee, dat is belangrijk. Misschien is het een beetje calvinistische inslag, maar je moet ook doen. Daar sloeg het weer door, hè, het calvinisme. Dan gaat het vooral om doen. Nee, het gaat om de woorden die je leest, of je die in praktijk gaat brengen. Of het wat wordt. Dat is ook de wijsheid, er is spreuken over spreken. Je kan kennis hebben, zegt het boek Spreuken. Maar ja, kennis is niks. Ja, daar krijg je zo'n hoofd van. En dan denk je, ja, hij weet veel, maar wat doet hij er nou eigenlijk mee? Of wat doet zij ermee? Het gaat erom, woorden in praktijk brengen, dat is wijsheid. Zo gaat het erom. En dat is ook wat Moshe zegt tegen het volk. Ik ga je die wet geven, ik ga die Torah geven. En die Torah, die moet tot uiting komen. Dat moet wat mee gebeuren. En dan staat er dus, je hebt nu lang genoeg bij de Horeb gezeten. En dan ben je lang genoeg beleefd. En begeeft u op weg en breek op. Letterlijk staat er, draai om. En daar staat het woord wat met teshuva te maken heeft. Daar is het een onderdeel van. Je moet je omdraaien. Nou, ik heb zo'n auto met zo'n navigatie erin. En dan toets je wat in. Ja, dan rij je verkeerd. En dan hoor ik die, het is nogal een dwingende vrouw die ik in mijn auto heb. En die zegt dan tegen mij, indien mogelijk, keer om. Ja. En toen ik dat tot me door liet dringen, denk ik, ja, dat is eigenlijk het evangelie ten top. Hij heeft die vrouw niet in de gaten. Maar waar gaat het over in de Bijbel? En zo gaat het vanaf Adam eigenlijk al. Indien mogelijk, keer om, ga terug. Je moet het juiste pad zien te vinden. Daar is Torah ook voor gegeven. Om je dicht bij de eeuwige te brengen. Nou, en als je... Even kijken. Je had het ook eens over navigatie in de woestijn, hè? Ja, nou, dat is het ook. Je hebt dus navigatie nodig om uit de woestijn in het beloofde land te komen. Maar in het beloofde land precies hetzelfde. Daar gaat het ook om navigatie. Wat ga je doen? En hoe ga je dan dat doen? Ze zijn daar in de woestijn. Joshua is degene die het volk gaat binnenbrengen. En wat staat er over Joshua geschreven? Hoofdstuk 1. Wees sterk en moedig. Vers 6. Want gij zult dit volk het land doen beërven dat ik hun vader gezworen heb te zullen geven. Alleen wees zeer sterk en moedig en handel nauwgezet overeenkomstig de hele Torah die mijn knecht Moshe u geboden heeft. Wijk daar niet van af, naar rechts of naar links, opdat gij voorspoedig zult zijn. Overal waar gij gaat. Deze Torah mag niet wijken uit uw mond, maar overpeins het bij dag en bij nacht. Hoe overwin je het land? Ja, wij zouden zeggen, en zo zit onze wereld in elkaar, dan moet met strijd. Nou, het is wel met een beetje strijd, want de Torah in, met de Torah ingaan, dat heeft wel met strijd, maar het is een hele andere strijd. Maar met het woord van God het land binnengaan. Daar gaat het om. Hoe ga je naar binnen? En ik heb laatst gesproken in een gemeente over Psalm 1, en daar staat hetzelfde in. Overpeinst die Torah bij dag en bij nacht. En het overpeinzen, dat woord overpeinzen, haga, dat is, je zou kunnen zeggen, een murmelend spreken. Je bent ermee bezig, het zit in je mond. Nou, bij dag en bij nacht, dat wordt een hele klus. af en toe moet je toch ook je ogen een keer dicht. Maar het gaat er eigenlijk om, het moet in je leven. Het moet bij je zijn. Dat was ook de opdracht naar Joshua toe. Houd die Torah bij. Nou, dat ging allemaal goed. We hebben net over Jericho gehad. Ik weet niet meer wie dat zei. Dat ging ook met luid gejuich. En de volgende stap, toen dacht het volk, ja, nou kunnen we het. Oh, dat was jij. Ja. En de volgende stap was, nou hebben we het één keer het trucje gezien. Maar nou kunnen we het zelf wel. Met alle gevolgen dien. En dan gaat het weer over geweld. Uit eigen macht. Nou, als ik naar onze wereld kijk, dan zijn we allemaal bezig. Vanmorgen reed ik hierheen en dan hoor ik weer, is er weer een raket afgeschoten vanuit Noord-Korea. En dat is weer een proef geweest. En dan gaat Amerika, wat gaat die doen? Die gaan ook weer terugschieten. Die gaan machtsvertoon. Het is spierballengeweld. En zo zijn we elkaar aan het afbluffen in deze samenleving. Maar lost dat wat op? Nee, het lost niks op. Het gaat over die terug naar die oorsprong, naar die Torah die God gegeven heeft. En die Torah is een boodschap van liefde. De wereld zit heel anders in elkaar. Hoe ga je dat doen? En Psalm 1 zegt het ook. Je moet die Torah overpeinzen bij dag en bij nacht. En Joshua die moet het ook doen. Zo ga je het land binnen. Zo ga je veroveren. Geweld. Waar de vroeger, als je dat herkennen de jongens wel, de mannen wel. Dan gingen we knokken met elkaar en dan had er eentje die had dan de andere onder zich in het gevecht. En dan moest die andere, zei je genade. En nou, dan moest die andere genade zeggen en dan was je weer vrij. Nou, zo is het ook. Je moet om genade eisen, als het ware. Zo zit onze samenleving in elkaar. Maar wat win je ermee? Ik ben al zijn naam kwijt, die man van Noord-Korea. Kim nog wat. En, ja. Maar dan zie je dat op televisie en dan wordt hij aanbeden. Dan staat hij daar en dan komt die legermachten komen er langs. Maar dan denk je, zullen ze nou echt van hem houden? Ik geloof het niet. Nee, ze moeten dat doen. Nou, als ik tegen mijn kinderen van vroeg af aan had gezegd van, je moet van mij houden. Nou, bij 15, 16 jaar had ze gezegd van, ouwe, je bekijkt het maar. Wat zeg je? Ja. Andere kant van de wereld, George. Dat is waar. Ja, dat had een andere oorzaak. Maar goed, dat, ja, durf ik hier wat te zeggen. Ze is er toch niet bij. Dus. Nou, ze was heel blij dat ze ons zag. Dus dat is heel wat. Wat zeg je?
Dat was na 4 jaar.
4 jaar, ja. Ja, ze komt niet meer terug, want ze heeft nog een studieschuld in staan. Dus het. Maar goed, je kan niet liefde afdwingen. Daar gaat het om. Dat kan niet. Theoretisch zeggen we dan dat het mogelijk is, maar wat speelt er in je hart? Daar gaat het om. Hou je echt van iemand? Of is het omdat hij sterker is dan ik, moet ik wel van hem houden? En dan zeg ik het maar. Nou, het gaat over liefde. En hoe ga je daarmee om? Het land ingaan. Nou, dan heb je het boek Jesaja, waar we vanmorgen ook uitgelezen hebben. En dan gaat diezelfde waarschuwing, waar ben je nou geweest? En dan staat er in vers 8 van hoofdstuk 1 van Jesaja. En de dochter van Sion is overgebleven, stond er in de tekst. In mijn NBG staat hij achtergebleven, maar daar staat eigenlijk letterlijk overgebleven. En dat vind ik zo mooi. Er is voor alles aan de hand. Er wordt allemaal gesproken over hoe slecht het volk is, wat ze allemaal slecht gedaan is. En dan staat er, maar de dochter van Sion is overgebleven als een hut in de wijngaard. Dat is bemoediging. Soms ziet het er allemaal hopeloos uit in ons leven, in het leven van de samenleving, in het leven van Israël in dit geval. En dan staat er één zinnetje zo, maar de dochter van Sion is overgebleven. Als een hut in de wijngaard, als een nachthut in een komkommerveld. Nou, dan denk je, dat stelt ook niks voor. Maar het is er wel. Het stelt niks voor, maar het is er wel. Dat blijft over. En zo gaat het dan verder. En dan zegt het in vers 16. Warst u, reinigen, doe uw boze daden uit mijn ogen weg. Maar, en dan komen er allemaal de mitsen en maren. En dan staat er vanaf vers 24, daarom luidt het woord van de Heere der Heerscharen, de machtige van Israël. Wee, ik zal wraak oefenen aan mijn tegenstanders en ik wil mij wreken op mijn vijanden. En dan staat er in mijn NBG-vertaling, ik wil mijn hand tegen u keren en ik zal u slakken als met loog uitzogen. De hand van God tegen zijn volk, dat staat er niet. Er staat namelijk, ik zal mijn hand over u doen keren. En dat is heel wat anders. Dat gaat over zegenen. Want God heeft gezworen, dat is mijn volk. Jullie zijn mijn volk. Jullie horen bij mij en dat is een eeuwig verbond. Dus ik zal het nooit loslaten. Hij dreigt er af en toe eens mee. Maar het is in mijn optiek altijd meer om het volk wakker te laten schrikken en te zeggen, ja, waar staan we nu eigenlijk? Maar hij heeft gezworen en daar kan hij niet vanaf. Want daar zit hij aan vast. We spreken over het verbond. Ik zeg altijd, God is vastgebonden aan zijn volk. Daar zit hij aan vastgebonden. Maar hier zegt hij dus, ik zal mijn hand over u doen keren en ik zal de looddelen verwijderen. Dus hij gaat het zuiveren, hij gaat het goed maken, hij gaat het weer rechtzetten. En dat gaat ook over een rechtszaak in dit geheel. En wij hebben bij rechtszaak altijd andere associaties, maar het gaat eigenlijk, een rechtszaak heeft tot doel om dingen recht te zetten. Op zijn plaats neer te zetten. Maar als wij gaan denken over recht, dan gaat het meestal over straf. We moeten gestraft worden. Dat kan een gevolg zijn, maar zelfs die straf is bedoeld, bijbels gezien, om de dingen weer op zijn plaats neer te zetten, recht te zetten. Dat is wat de Heere wil. Nou, mijn lezing van het Nieuw Testament, wat overigens een slecht woord is. Dat wees mij naar Johannes 15. En daar staat er, ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de landman. Elke rank aan mij die geen vrucht draagt, neemt hij weg. Ook dat staat er niet. Hij neemt het niet weg, hij tilt het op. Ranken die vrucht dragen, die dragen al vrucht. En ranken die geen vrucht dragen, die tilt hij als het ware op. Die legt hij aan de bovenkant neer. Om alsnog in de zon terecht te komen om vrucht te gaan dragen. Dat is een heel ander gebied. Hij wist, doet er alles aan, want die rank, of je nou wel of geen vrucht hebt, die zit aan die wijnstok vast. Is niet losgekoppeld. Dus God is bezig met oogsten. Dat lees je door de hele Bijbel heen. Hij gaat op een gegeven moment oogsten binnenhalen. En dan zegt hij, gij zijt nu rein om het woord dat ik tot u gesproken heb, blijft in mij gelijk ik in u. Daar gaat het over. In die wijnstok te blijven. Blijf in mij. Dat is eigenlijk ook de boodschap die Moshe geeft aan het volk. Je hebt die Torah gekregen en ga daar nou in leven. Blijf in die Torah hangen. Daar ligt je oplossing. En dan gaat het over die boodschap van liefde die Yeshua daar spreekt. En dan zegt hij, indien gij in mij blijft, dan zullen die woorden ook in u blijven. En dan ga je vanzelf groeien, ga je veel meer vrucht dragen. Dat is een groeiproces. Gelijk de Vader mij heeft lief gehad, heb ik ook u lief gehad. Blijft in die liefde. Indien gij mijn geboden bewaart, zult gij in die liefde, in mijn liefde blijven, gelijk ik de geboden van mijn Vader bewaard heb. En blijf in zijn liefde. Dat is steeds de boodschap. Liefde overwint alles. 1 Korinthe 13. In mijn tijd van mijn ouders geloof ik de meest geëikte bruiloftspreek. 1 Korinthe 13. Maar het gaat om de liefde. Als Amerika zegt, ja, maar we gaan de dingen veroveren. Als China zegt, we gaan de dingen veroveren. Als de Islamitische staat zegt, we gaan het veroveren. Dan ben je buiten de liefde bezig. Want je gaat anderen dwingen om iets te doen. En dan komt... En dan moet je goed rekening houden. Yeshua spreekt in de tijd van de Romeinen. Overheersing over het land. En ook de Romeinen hadden het systeem. Van je moet naar me luisteren. Als je niet naar me luistert, dan... Kop eraf, kruisiging, noem het maar op. En dan komt Yeshua met een boodschap. Blijf in mijn liefde. En ik ben er ook absoluut van overtuigd. Dat we iets kunnen betekenen in deze wereld. En dat heeft met liefde te maken. Wat toon je aan de anderen? Dus als die woorden die uit de Torah vandaan komen, als je die kan omzetten in liefde, Dan ben je spekkoper. Alhoewel dat niet kosher is. En de volgende lezing die ze zeiden was in Hebreeën. Daar gaat het over, je moet elkaar bemoedigen. Want we hebben elkaar nodig. We leven in een cultuur waar het allemaal gaat om individuen, eenlingen. Zo zit het ook in elkaar. En juist bij elkaar zijn, ik denk dat dat de kracht is van gemeenschap hebben, is met bij elkaar zijn. Kerken, gemeentes, mensen, hoe kan je elkaar bemoedigen? Niet terecht wijzen, maar veel meer te zeggen van, ja, hoe gaan we dat nou gestalte geven? Hoe kan je dat nou een plek geven in onze samenleving? Hoe kan je elkaar helpen? Jullie die in, de een is in nood en de andere heeft een probleem. En hoe kan je met elkaar daarin helpen? Dat is het, de kracht van gemeente zijn. Dat is de kracht van samenkomen. Dat is de kracht van ja, het bij elkaar zijn. En wij raken steeds meer geïsoleerd in onze samenleving. Als je in de trein zit, dan zit iedereen op een telefoontje te kijken. Ja, toch? Iedereen heeft maar tijd voor ze, alleen voor zijn telefoontje. En ik spreek wel eens tegen jongeren of met jongeren. En dan zeg ik, jullie communiceren nogal veel. Ja, ja, tweeten en noem het maar op, al die dingen. Gerard heeft wel moeite met Facebook, daar zit hij mee te worstelen. Ja, dat heeft hij zelf verteld hoor. Maar jongelui die zijn van alles bezig. En dan zeg ik wel eens tegen ze van, ja, jullie communiceren wel veel, maar praat je ook met elkaar. Praat je ook met elkaar. En ik denk dat dat is in de mens gegeven. We zijn geschapen als gezelschapswezens. Niet als eenling. Hoe ga je met elkaar om? En dat is de kracht van gemeente zijn. Dat is de kracht van samenkomen. En ik ben ervan overtuigd dat de mensen om ons heen, die verlangen daarnaar. Ze zijn eenzaam. Gelukkig hebben we nog een heleboel. Ik woon in Noord-Holland. En daar hebben we gelukkig elke week, elk weekend wel een festival ergens over. Dus dan kun je elkaar nog om bij elkaar. Maar dan alles wordt overschreeuwd door lawaai. En met name door flesjes van Heineken en Amstel en zo. Maar ja, maar wordt het opgenomen? Maar wat is het punt? Is dat ze zoeken dus gemeenschap, maar ze hebben het niet met elkaar. Want ze zijn toch weer eenlingen in de groep. En God spreekt ook niet tot eenlingen in zijn Torah en in zijn Bijbel. Hij spreekt tot het volk. Je hoort bij elkaar. Hoe kan je elkaar stimuleren, motiveren? En hoe kan je wat laten zien aan de samenleving? Ik denk dat daar de kracht zit. En zo spreekt hij ook tot ons vandaag de dag. En de wereld die snapt het nog niet. Die is met van alles druk bezig. En dan staat er in Micha geschreven. En het zal geschieden in het laatste der dagen. Dan zal de berg van het huis des Heren vaststaan als de hoogste der bergen. En hij zal verheven zijn boven de heuvelen. En volkeren zullen derwaarts heen stromen. Dat is een mooi beeld. De volkeren zullen optrekken, opgaan naar Jeruzalem. En van derwaarts heen stromen. En vele naties zullen optrekken en zeggen, kom, laten wij opgaan naar het huis, naar de berg van de Heer en het huis van de God van Jacob. Nou, dat is we zien het nog niet. Wij waren dan in maart in Jeruzalem, verbleven we in twee hotelletjes. En waarom? Omdat er was moeilijk een hotel te krijgen in die tijd. En toen ben ik nagegaan waarom het zo moeilijk was een hotel te krijgen in Jeruzalem. En wat blijkt nou? Het land wordt overspoeld door Chinezen. In de goede zin des woords. Ze gaan dus niet een Chinees restaurant beginnen midden in Jeruzalem, nee. Ze komen daar en dat zijn mensen die tot bekering zijn gekomen in Yeshua. En ze lezen de Bijbel en ze komen overal Israël tegen. Dan zeggen ze, dan moeten we ook naar Israël toe. En dan gaan ze kijken, ze weten er eigenlijk heel weinig van. Maar er komen, weet ik het, hoeveel Chinezen daarom. Denk ik, en dan denk ik aan dit gedeelte. Er zal een tijd komen dat die volkeren zullen optrekken om daar naartoe te gaan. Je ziet soms van die golven dat opeens zomaar mensen uit één land of één natie daar naartoe gaan. Laten we opgaan naar het berg des Heren, naar het huis van de God van Jacob. Opdat hij ons leren aangaande zijn wegen, opdat wij zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan, de Torah uitgaan. En de Torah, dat is Yeshua. En des Heren woord uit Jeruzalem, ook dat is Yeshua. En hij zal richten tussen vele volkeren en recht spreken over machtige naties tot in verre landen. Dus het begint bij het optrekken naar Sion. Het begint met het optrekken naar Jeruzalem. En luisteren. Opdat hij ons leert. En vanuit dat leren zal God richten, recht zetten tussen vele volkeren. En recht zetten over machtige naties tot in verre landen. En dan zullen zij hun zwaarden tot ploegscharen omsmeden en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal tegen een ander volk het zwaard op hebben. En ze zullen de oorlog niet meer leren. Nou, dat is de tekst die voor het gebouw van de Verenigde Naties staat. Maar dan denk ik, je had het voorafgaande gedeelte had je er ook bij moeten zitten. Ja. Want het feit dat die tekst daar staat voor het gebouw van de Verenigde Naties, wil zeggen, nou, we gaan het zelf wel voor elkaar krijgen. Daar hebben we Gods woord niet voor nodig en daar hebben we Gods Torah niet voor nodig. Daar gaan we zelf allemaal voor elkaar krijgen. Nou, als je door de geschiedenis, we begonnen met geschiedenis en we eindigen dan ook met geschiedenis. Als je de geschiedenis bekijkt, dan is het slecht gelukt tot nu toe. En ik ben niet zo'n grote profeet, maar ik zal één ding zeggen, het gaat ook niet lukken. Als we het zelf in onze hand houden. En ik denk dat we daarin, juist als we volgelingen zijn van Yeshua, iets anders kunnen laten zien. De boodschap van liefde, met elkaar, maar ook naar buiten toe. Hoe gaan de mensen om? Hoe behandel je mensen? Maak je ze zwart? Of heb je compassie met mensen? En soms word je verleid om anders te kijken naar mensen. Ik had een tijdje geleden een cursus over islam en christendom. En dan doe ik zo'n kifar op. En dan ga ik staan en dan zeg ik tegen de mensen van, wat zien jullie nou? Nou, dan krijgen we allemaal Yasser Arafat en noem het maar op, sjaaltjes en dat soort dingen, uitingen. En een theedoek, nou, je kent hem misschien. Maar ik zeg, zien jullie ook een mens? En daar gaat het om. Zie je ook een mens die door God geschapen is en die God lief heeft en waar God iets mee wil? Dat is de essentie van alles. En zo op die manier naar de mensen kijken, hoe slecht ze het ook doen. Want ik keur hun daden niet goed, maar ik probeer steeds te kijken. Het zijn mensen die door God geschapen zijn. En God heeft daar een plan mee. Dan is je benaderingswijze anders. Dan ben je ook met andere dingen bezig. Te veel zijn we bezig met alles wat het journaal ons leert. En wat de krant ons schrijft. En dan zeg ik wel eens van, maar hoe kijkt God naar deze wereld? Hoe kijkt de eeuwige naar deze wereld? Hij heeft een ander plan. En dat wordt niet beschreven in het journaal, dat wordt niet beschreven in de Telegraaf, het Algemeen Dagblad, noem maar op. Dat is een andere perceptie, dat is met eigen ogen kijken. Maar je moet met Gods ogen leren kijken. Als Abraham boven op de berg staat en Lot is van hem weggegaan, dan zegt, en Lot heeft gekeken met zijn eigen ogen en die zag die vruchtbare streek, dat is met eigen ogen kijken. Als Abraham daar staat, dan zegt de Heer tegen hem, sla nu je ogen op, dan zal ik je laten zien. Dat is een ander gezichtsbeeld. Dan kijk je met Gods ogen. En Abraham begreep het plan van God. En zo is die boodschap van liefde is van belang. Als Yeshua zegt, we moeten, blijf in mij, blijf in de ware Torah. Dan ga je liefde uiten. Mag ik met jullie bidden? Vader, we danken u dat we bij u mogen komen. De God die hemel en aarde geschapen heeft. Die mensen op deze aarde heeft neergezet. En u heeft ze lief. En u heeft uit al die mensen een volk genomen. En u heeft dat volk lief. Heer, dank u wel dat u daaraan vastzit. Dat u zichzelf daaraan verbonden heeft. En dat er ooit een tijd zal komen dat volkeren zullen optrekken, naties zullen optrekken. Naar die ene plek op aarde. Waar alles uit vandaan zal gaan. Als u, Yeshua, daar zit. Als ware Torah. Als waar woord. Heer, we zien uit naar die dagen. Wanneer dat komen zal. Heer, dat het geweld zal afgenomen worden. Dat de volkeren zullen leren op te houden met geweld. En dat we in uw liefde, zoals het ook staat in Johannes 15, in uw liefde mogen blijven. Verblijven, zou je kunnen zeggen. En dank u wel dat u dat gezegd heeft en dat u dat ook zult volvoeren. En daar kijken we naar uit. Dank u wel voor uw aanwezigheid. We bidden het in de naam van het woord en de Torah, Yeshua HaMashiach. Amen.